En vanavond komen we dan toe aan handelingen hoofdstuk 27. Nou, als je dan een hoofdstuk wil hebben waarin je absoluut niks leerstellers tegenkomt, dan zou ik zeggen, handelingen 27 of zo. De geschiedenis van de scheepvaart in de praktijk. Want nadat Agrippa zeide tot Festus, deze mens kon losgelaten worden, zou losgelaten hebben kunnen worden gemogen, of zoiets. Indien hij zich niet op de keizer had beroepen, lezen wij dat Paulus zou overgebracht worden naar Rome, naar de residentie van de keizer in de praktijk. Maar het duurt tot hoofdstuk 28 voordat hij daar aankomt. En in die tussentijd, is het een soort oefening aardrijkskunde, denk ik wel eens. De namen ken ik langzamerhand, maar de ligging van de plaatsen die ze allemaal voorbij komen, die ze aandoen of juist niet aandoen, die moet ik ook altijd weer op de kaart opzoeken. Want het wordt nogal een woeste tocht, om zo te zeggen. Je vraagt je af wat zo'n hoofdstuk aan het eind van de Bijbelse geschiedenis nou eigenlijk moet. Wat dat nou voor een soort afsluiting is. Ik bedoel, we hebben nog twee hoofdstukken te gaan. Hoofdstuk 27 en 28. En dan komen wij min of meer officieel aan het eind van wat wij Bijbelse geschiedenis noemen. En dan moet dit de afsluiting worden. En het is een hele mooie, als u het mij vraagt. Want ik denk dat de chaos waarin wij terechtkomen in hoofdstuk 27... Nou, wij niet, maar wel de apostel Paulus met die 276 man bij elkaar, alles bij elkaar in dat bootje, dat toch wel een aardige weergave is van de geschiedenis van het christendom, zullen we het zo noemen? Of gewoon van de algemene geschiedenis, maar ja, dan weet je nooit of je daar Japan, Indonesië en nog zo wat, Hawaii, of je dat er allemaal in moet, Alaska, of dat er allemaal ook dan bij hoort, zodat u maar weer ziet dat die geschiedenis in het algemeen zich blijkbaar toch, voor zover mijn geschiedenisboekje mij geleerd heeft, zich afspeelde zo ongeveer in West-Europa en nabije omgeving. Hoe ver dat is, laat ik maar in het midden. Maar in de praktijk kan je dat net zo goed de geschiedenis van het christendom noemen dan wel van de christelijke cultuur of iets van die aard. Chaotisch is het in elk geval wel. De geschiedenis in handelingen 27... En ook de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar, daar komt het op neer. En ik denk dat wat die geschiedenis betreft, in werkelijkheid het inderdaad his story was. Dat wil zeggen dat het meer gaat om wat wij dan populaire godsdienst noemen, dan dat het ging om politieke verhoudingen enzovoorts. Religie heeft een grote rol gespeeld in de afgelopen 2000 jaar, in ieder geval hier in West-Europa. En ik denk dat het eigenlijk ook een doorslaggevende rol was. Al lees je dat er niet meteen meer in geschiedenisboeken, maar wie heeft er nog een geschiedenisboek van u? Eén. Ja, jij moet erin lesgeven natuurlijk. Oh nee, oh niet. Nou ja, meestal houdt het wel op. Maar vooruit. Ik weet nou, vanavond zat ik om het eten even televisie te kijken. Nou weet ik, de wereld zit met de Nederlandse geschiedenis. Hè? De ridderzaal gebouwd is door Rutger Hauer, geloof ik, was het niet zo? Hè?
Maar de geschiedenis der lage landen niet meer te krijgen.
Dat
is een goed boek hoor.
Ja? Dus, je bedoelt, er bestaat toch nog een geschiedenisboek?
Ja,
mooi boek. Ja, okay. Kom maar eens bij me langs, zeg ik dan. Maar goed. Liever niet, want maar je mag wel even in de kast komen kijken, dat mag wel, ja. Vooruit maar weer. Maar, kijk, wij vinden in de Bijbel vermeld, dat is het gewoon allemaal inleidingen, wat u eerst krijgt, hè. Wij vinden in de Bijbel vermeld, genoemd, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En in dat verband wordt de meest fundamentele geestelijke waarheid met betrekking tot onze tijd, onze bedeling van de verborgenheid, uiteengezet. Geschiedenis, dat wil zeggen profetie met betrekking tot de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar, vinden wij gewoonlijk niet. Sommigen wel, en dan kom je terecht bij wat bekend staat Althans, als het bekend is. Maar dan kom je terecht bij wat als bekend staat, de historische school. Dat wil zeggen, dat is een wijze van schrift verklaren, want men noemt het hardnekkig verklaren. Een wijze van schrift verklaren waarbij men met name de profetieën van Openbaring, maar ook die van Daniël, probeert verklaard te krijgen in de afgelopen 2000 jaar. Zo van, die geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar moet toch ook ergens in de Bijbel vermeld staan, of moet profetisch voorzegd zijn enzovoorts. Je krijgt dan de meest vreemde dingen. Het is heel interessant, maar je hebt er geen bal aan. Ik geloof ook dat het ten onrechte is. Eenvoudig omdat volgens datzelfde profetische woord onze tegenwoordige tijd beschouwd moet worden als eigenlijk een onderbreking in de normale voortgang van het profetisch woord, om zo te zeggen. Met dank niet alleen aan Daniël 9, maar nog wat schriftgedeelten. Kortom, je mag verwachten dat het inderdaad niet genoemd wordt. En dat vinden sommigen vreemd, dat is het ook. Maar ik ken nog wel een schriftgedeelte waarin wel degelijk, als u mij vraagt, waarin wel degelijk de afgelopen 2000 jaar vermeld worden op profetische wijze. Zelfs in een bijbelboek dat men algemeen beschouwt als profetisch, maar dan toch een bijbelboek waarvan men beweert dat het niet te begrijpen is. Ik doe uiteraard op het boek Openbaring. Want als u mij vraagt, die 7 brieven in Openbaring 2 en 3 hebben absoluut hoegenaamd geen historische betekenis. Maar dan ook niet in het minst. Het is natuurlijk jammer, want het is heel populair, hoe heet het? Het is een trend natuurlijk om de 7 gemeenten van Klein-Azië te bezoeken. Omdat er nou eenmaal die 7 genoemd worden in Openbaring. Of er 7 gemeenten waren in de zin van plaatselijke gemeenten is nog maar de vraag. In de eerste plaats omdat het een tamelijk dwaze uitdrukking is. Ik kan me nauwelijks door de beugel, plaatselijke gemeenten. Maar in de tweede plaats omdat die brieven zelf er blijk van geven dat ze niet gericht zijn aan een plaatselijke gemeente of wat er voor door moest gaan. Voor zover ik het zien kan, zijn ze... Geven ze in 7 fasen, om zo te zeggen, 7 brieven achter elkaar, geven ze een profetie, een beschrijving van de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Nogmaals, dan is het toch de geschiedenis van het christendom in de praktijk. En dat is makkelijker terug te vinden en te herkennen dan al die uiteenzettingen van de zogenaamde historische school. De historische school is hoofdzakelijk wat rekenwerk, want men heeft geen profetieën, dus gaan we zitten rekenen met perioden periode van 666 jaar, of periode van 49 jaar, en periode van 490 jaar, en noem ze maar op. En dat reken je allemaal uit, dan kom je bij jaartallen, en die komen allemaal over elkaar heen te liggen, je komt altijd wel ergens terecht, zodat ik ooit tegenkwam dat de ondergang van de Titanic al in de schrift was aangekondigd enzovoort. Want dat jaar komt er dan uit, hè? Welk jaar was het ook alweer? Dat zou ik ook gedacht hebben, ja, maar ik ben er niet zeker van. Hoor. 1912 dacht ik, ja. Maar vooruit. Hè? Ja, dan is het 12. Houden we maar op 12. Je weet hoe het zit met de Titanic. Hè? Die was gebouwd door vaklui en de ark door amateurs. Maar dat heeft hier niks mee te maken verder, maar die vind ik altijd leuk. Hè? Ja, in Noord-Holland. Ja, maar dat is nog een model, hè? Het is nog proef, hè? Het is nog niet...
Ik heb geleden nog van een wiskundige dat een aantal ark niet komt van die afstand, anders zou die van die grote, anders zou die breken.
Dus je vindt wel zoiets als geschiedenis, dat wil zeggen in profetische vorm dan in de Bijbel, geschiedenis van onze tegenwoordige bedeling, maar inderdaad verborgen en op een onverwachte wijze, en zo onverwacht dat men het gewoonlijk niet herkennen wil, vooral niet als men geneigd is elk schriftgedeelte zomaar rechtstreeks op zichzelf toe te passen, dan merk je dat absoluut niet. Zolang je nog moeite hebt dat de psalmen spreken over Christus, in ieder geval niet begrijpen dat de brieven in Openbaring spreken over de gemeente zoals we die kennen in de kerkgeschiedenis. Waar nog bij komt natuurlijk dat in die brieven nogal wat lelijks gezegd wordt over de kerk en haar geschiedenis, zodat men niet open staat voor het idee dat het echt daarover gaat. Hè? Zo van, ik weet uw werken, Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. En dat gaat dan over de reformatie, weet u wel. Dus dat is toch een beetje problematisch. U begrijpt dat de reformatie zelf een dergelijke interpretatie toch niet accepteert. En het liever houdt bij het is een onbegrijpelijk boek. Dus maar. Hè? Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar als er dan nog zoiets bestaat als die zeven brieven, denk ik, uit Openbaring, dan is het Handelingen 27. Niet omdat je daar gedetailleerd profetie vindt over onze bedeling, want dat kan ik er niet in vinden. Ik sluit niet uit dat het dat toch is, maar ik kan het er in ieder geval niet in vinden. Maar wat we er wel in vinden is een algemene samenvatting. Hoe gaat het met het evangelie, met het werk des Heren? Hoe gaat het met het verborgen koninkrijk? Je kan het dus ook gewoon het koninkrijk noemen voor het gemak, hoor. Maar hoe gaat het met het verborgen koninkrijk sinds het door de Joden is afgewezen? In laatste instantie, tot op heden althans, door Agrippa. Dat is toch de koning der Joden. En nou gaat het naar de heidenen. En hoe gaat het daarmee? Wat gebeurt er dan allemaal? En het antwoord is, er gebeuren toch wat onverwachte dingen. En bovendien gebeuren er zaken die ook Rick Warren op geen enkele wijze onder controle heeft weten te houden. Dat kon natuurlijk ook niet, want die man die leefde nog niet vooruit. Dat wil zeggen, het evangelie gaat scheep, maar het schip leidt schipbreuk. Kortom, die bedeling, zal ik maar zeggen, steekt van wal, maar het gaat niet zo best met de boot. Toch? Sterker nog, de boot gaat ten onder. Er blijft van de boot niks over. Ik kan het niet, ik kan die grijns op mijn gezicht niet onderdrukken daarbij. Het gaat slecht met die boot. En zo hoort het ook, denk ik eigenlijk. Dat schip staat immers slechts voor de uiterlijke vorm van de gemeente als zodanig, bij nader inzien. Dat schip is eigenlijk helemaal niet nodig, want men kan net zo goed zelf gewoon over het water lopen in de storm. Hè? Dan heb ik dat dan toch. Nee, ik heb het over die andere boot waar de discipelen in waren, op het meer van Galilea. Dat beeldt net zo goed hetzelfde uit. De gemeente als zodanig, het christendom, het koninkrijk, het verborgen koninkrijk, wat u maar wil. Maar onder de heidenen, dat wil zeggen drijvend op de heidenen overigens, maar drijvend op de zee, de volkerenzee. En dan wordt het storm natuurlijk, want die zee wil dat schip te pakken nemen. Toch? Dat is de gang van zaken. Waarmee ik nog niks gezegd heb over islamisering, want dat mag niet, hè? Maar als ik dan denk, men de heidenen willen het christendom te grazen nemen, dan denk ik daar dus wel aan, hè? Je mag het natuurlijk niet zeggen, want je krijgt grote problemen. Maar wat ik van de geschiedenis van het modernisme weet, mag ik rustig zeggen, want niemand weet dat, niemand kent nog geschiedenis, hè? Is dat ze, zolang ze bestaan, geprobeerd hebben West-Europa te veroveren, indien niet goedschiks, indien niet kwaadschiks, dan goedschiks.
Ja.
En dat is hetzelfde verhaal als van Oost-Europeanen, zal ik maar zeggen. Ze konden West-Europa niet onder controle krijgen. Ze hebben gedacht, weet je wat, we laten de hele boel hier failliet gaan. En dan zijn we daar in dat Westen, dankzij het christendom en de christelijke deugden van naaste liefde en medemenselijkheid enzovoort, zijn we daar van harte welkom. Dat is goedkoper dan dat we met al die wapens van ons het gaan proberen. En zo is het gekomen. Denk je niet? Dat denk ik wel. We zetten gewoon de deur open. Dan kunnen ze allemaal gewoon zomaar naar binnen. Zo werkt dat. En ik denk dat dat met modernisme precies hetzelfde gebeurt. Waarmee ik niks lelijk geprobeerd heb niks lelijks te zeggen van welke modernisme dan ook. Want ik denk nog altijd dat het individu iets heel anders is dan het systeem als zodanig in de praktijk. Dat weet ik heel zeker, want ik ben heel anders dan Nederland, het Nederlandse volk. En ik wilde het graag zo houden. Nou ja, goed, ik vertel dat natuurlijk wat laconiek in de hoop dat u er wat van begrijpt. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar als je de geschiedenis beziet, dan weet je hoe dat gaat. In de tijd, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in de Eerste Wereldoorlog, en vooral meteen daarna, toen was er een jubelstemming onder het christendom hier in West-Europa, omdat eindelijk de Mohammedanen, de muzelmannen verslagen waren. En niet alleen omdat Jeruzalem bevrijd was, maar dat Ottomaanse, dan wel Turkse Rijk, was eindelijk ten onder gegaan, enzovoort. En de historische school die ik u er straks noemde, die heeft daar veel werk van gemaakt, zo weet ik dat ook allemaal, denk ik. Want die hadden uitgevonden dat de ondergang van het Mohammedanisme, want de ondergang van het Turkse Rijk, had plaatsgevonden in het jaar 1335 van de Mohammedaanse jaartelling. En dat was vervulling van Bijbelse profetie. Want immers in Daniel 9 wordt gesproken, even 27, was het Daniel 9, vers 27, geloof ik wel. Weet ik veel. Zo gauw. Over 1335, nee, het is Daniel 12, geloof ik. U weet wel, 1260 dagen. En dan komt er dan nog wel, ja, 1290 dagen. En dan komt ook nog 1335 dagen. En dat is dan, reken men om in jaren meteen. En dan kom je op het jaartal 1335, wat heel naïef is overigens, maar vooruit. En toen hield het Mohammedanisme op. Hoe lang is dat nou? Dat is maar kort geleden eigenlijk, dat men die gedachte was toegedaan. Dat bleek achteraf toch nog wel anders te verlopen. Het is hardnekkig, steekt altijd weer de kop op en altijd hier naar het westen toe. Naar het christendom, om voor de hand liggende redenen. Maar ja, die zal geen Mohammedaan onderschrijven, vrees ik. En dat komt omdat ze het misschien ook niet eens weten, maar de duivel steekt daar natuurlijk achter. Maar het is natuurlijk de strijd van Ismaël tegen Isaac. En volgens de Bijbel duurt die tot aan de wederkomst van Christus aan toe. De strijd van Ismaël tegen Isaac. De strijd van Amalek tegen Israël. Dat is een latere fase daarvan, maar het is dezelfde strijd. En de Heer zou een strijd hebben met Amalek van geslacht tot geslacht. En er staat ook bij dat als Israël eenmaal definitief in het beloofde land zal vestigen, dat is dus bij de wederkomst van Christus, of in de wederkomst van Christus zeg ik liever, dan zouden de Amalekieten uitgeroeid worden. Definitief. Iets wat in de dagen van Saul en David abusievelijk niet gebeurd is. En het was de aanleiding voordat Saul zijn koningschap verloor. Lees de Bijbelse geschiedenis maar aan. En wij staan er nog steeds middenin, in diezelfde strijd. Het gaat op en neer, maar het gaat wel zo. Zie. Ja, en als je die dingen weet, broeder, ben je onbekwaam om je daar via de politiek mee te bemoeien. Zo zit het nog eenmaal. Daarom ben ik maar liever buitenstaander. Goed. Je kunt je ogen er wel voor dicht doen, maar dit is de gang van zaken. Maar ja, het is bedreigend voor het christendom. Daar gaat het om. Nou ja, en in tweede instantie, het is bedreigend, maar het hangt eraan vast, maar op een lager niveau. Het is bedreigend voor alles wat blank is. Dat wil zeggen alles wat van Israël afstamt. Dus voor Joden, noem maar op. En dus voor de Joodse staat en dus voor de United Kingdom, hoe heet dat? Engeland, zeg maar, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uiteraard. Dat zijn de belangrijkste landen in dat verband. En dan hebben we daarna nog Canada, Zuid-Afrika. Nou ja, telt ook nog mee. En eventueel Australië, dan heb je het ongeveer wel gehad, hè? Die had ik het eerst moeten noemen, Australië natuurlijk. Sorry, hè? Maar zoiets. Nou goed. Maar waar het maar om gaat is dat die strijd onder die volkeren in de eerste plaats van doen heeft met het evangelie, de verbreiding van het evangelie en de bestrijding van het evangelie. Voor de 80-jarige, kent u dat nog? 80 jaar, we hebben het vorige keer over gehad, geloof ik. 80-jarige oorlog. Wat het maar was. Natuurlijk, het ging om de tiende penning. Maar in wezen, het ging niet om de belasting, het ging om godsdienst. Het gaat altijd om godsdienst. En vandaar dat atheïsten beweren dat godsdienst zoveel ellende in de wereld gebracht heeft. En er zit wel een kern van waarheid in. Het is ook zo. Maar ja, dat komt omdat het in werkelijkheid een geestelijke strijd is. Er zit altijd iets achter. Daarom zijn zoveel gebeurtenissen uit de geschiedenis der volkeren zo slecht te verklaren. Hoe kwam dat nou? En het antwoord is, ja, dat komt omdat er wat anders achter zat. Iemand anders. Maar dat onttrekt zich aan onze wetenschappelijke waarneming, om zo te zeggen. En dat vind je hier in Handelingen 27 eigenlijk ook terug. Het is een beschrijving van een chaos, zonder dat er verwezen wordt naar oorzaak en gevolg of wat dan ook. Het gebeurt allemaal maar en je vraagt je af, wat is er aan de hand? En dat weet je niet echt. Maar dat is de afgelopen 2000 jaar geschiedenis. Je weet het niet echt, je weet niet precies wat er gebeurt. Je weet wel waar het om gaat. Namelijk de vraag is of Paulus en de zijnen behouden worden, dat wil zeggen de schipbreuk overleven, of de vraag is of misschien toch de poorten der hel, de gemeente die Christus zou bouwen, zal overweldigen. En als je weet dat dat laatste niet het geval is, dan weet je ook dat het eerste niet het geval is. Dat wil zeggen, de Heer zou zijn gemeente bouwen, Matthäus 16, en hij zei de poorten van het dodenrijk, Hades, de poorten van Hades zullen haar niet overweldigen, dat wil zeggen, het zal niet uitsterven, want dat betekent het gewoon letterlijk, zal niet uitsterven. Maar je weet al meteen dat het daarmee dus kennelijk wel bedreigd wordt, want anders heeft zo'n uitdrukking niet veel zin, toch? En dat is dus ook wat je hier in Handelingen 27 tegenkomt. Een lange geschiedenis van een schipbreuk, een schip in de storm, wel erg lang als u het mij vraagt. Maar de vraag is, komen ze eruit? En het antwoord is ja, ze lijden geen personeel verlies. En alle 276 worden behouden, zij waren geteld. Toch? Nou, dat is ongeveer waar het over gaat. En daarna is ook eventueel de vraag, maar waar komt het nu terecht? En dat is natuurlijk ook wel een aardige, want dat wordt wel beschreven. Ze op Malta aankomen. Dat kwam goed uit, want ze hadden gebrek aan aardappels, maar wij hadden het er. Hebben we het een andere keer over. We nemen de draad op in Handelingen 27, vers 1. Als het besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, let op dat Lucas er ineens weer bij is, hè? Degene die verantwoordelijk geacht te zijn voor dit boek. Het is ineens wij. Hij is er weer. En dat is de historische verklaring voordat het verhaal nu veel langzamer gaat. Het is nu ineens gedetailleerder. En zegt dat is omdat het door een ooggetuige, iemand die het meegemaakt heeft, is opgeschreven. Nou ja, dat zal dan wel, maar dat maakt voor mij niks uit. Als er besloten was dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij, Paulus en enige andere gevangenen, over aan een centurion, een hoofdman over 100, met name Julius van de keizerlijke garde. Nou, het was niet Julius de keizer, maar je denkt er wel meteen aan, hè? Julius Caesar. Maar het was maar een centurion. Hij wordt geacht jong geweest te zijn. Julius betekent jong. Eigenlijk. Hij was juveniel, om zo te zeggen. En in een Adramitenisch schip gegaan zijnde. De gevangenen worden dus aangeleverd bij de centurion. En de centurion moet zorgen dat de gevangenen afgeleverd worden. Afgeleverd worden in dit geval in Rome blijkbaar. En hij zal er wel enige recruten voor bij zich gehad hebben. Krijgsknechten, weet zoiets, hè, meegehad hebben. Gezamenlijk gaan ze scheep in een Adramitheisch schip. Dit hoofdstuk staat vol met die moeilijke namen. Dat maakt het lastig lezen, denk ik altijd, maar vooruit. Adramitium heet de plaats waar het schip vandaan komt. De westkust van Klein-Azië.
Misië.
Hier zit hij. Kan je dat daar vandaan zien?
Ja, natuurlijk niet. Ik heb het op deze draad gezien.
Oh. Zee, jij hebt een goede bril. Nou ja. Hier vandaan dus. Schip. Interessant, maar vooruit. Eigenlijk een Grieks schip, want Adramitium was een Atheense kolonie. Een Atheense nederzetting. Maar vooruit. Waar het schip gaan. Alzo wij de plaatsen langs Azië bevaren zouden, voeren wij af. Dat wil zeggen langs de westkust. Ze moeten hier naartoe, hè. Ze moeten hier van deze kant af moeten. Ze komen hier vandaan natuurlijk, maar ze zouden hier langs varen. Ze hebben een schip uit die buurt, daar komt het op neer, hè. En Aristarchus, de Macedoniër, was erbij, van Thessalonica, die was met ons. Over die man weten we verder toch niet zoveel. Soms denk ik, dat is een handige scheepsbouwer aan boord, hè, Aristarchus. Hé? Als je niet weet wie het is, denk je toch dat het een Griekse scheepsbouwer is, of niet? Wat zei je? Een voortreffelijk heerster. Heerster, vind ik een prachtige vertaling. Ik heb hem vertaald met de eerste, de beste. Aristarchus. Ja, hij komt nog een paar keer voor. Althans, de naam komt een paar keer voor. Maar je weet nooit of het dezelfde figuur is, hè? Hè? Nee. Ja, het hangt er wel mee samen. Het gaat over de beste, Aristo. En Argus is eerste. Dus de beste eerste. De eerste, de beste vertaling. Dus lijkt me wel leuk. Ja. Nou goed. De Macedoniër van Thessalonica. Er werd wat afgereisd hier, hè? Macedonië, Thessalonica. Er is allemaal geen punt in die dagen. En Sander en Daas kwamen wij aan te Sidon, want we vertrokken natuurlijk uit Caesarea. Sander en Daas kwamen wij aan te Sidon, dat is maar een klein sprongetje naar het noorden. En Julius, vriendelijk met Paulus handelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan. Dat zijn die wij dus, hè? Lucas en Aristarchus en misschien nog wel meer, die meereisden met de apostel Paulus. Dezelfde route bevoeren, de vrienden die ook aan boord waren. En nou ja, de centurion stond Paulus toe om tot de vrienden te gaan. Hij was beslot een vrije gevangene, want zo heette dat eigenlijk, hè? Officieel. Omdat hij vrijwillig zich op de keizer beroepen had enzovoort. Maar hij kon dus met de broeders zijn en door de broeders bezorgd dan wel verzorgd worden, is het idee. Verder, ja, ik kan er heel weinig van zeggen. Ik krijg alleen wel de indruk, maar je zoekt natuurlijk, ik tenminste wel, je zoekt natuurlijk wat gebeurt hier en wat staat er? Zit er nog iets achter? En ja, misschien zit er wat achter, maar je kunt er denk ik toch niet zoveel mee, hè? Maar kijk, als je opzoekt, wat is dat, Sidon, ging je naar Sidon, kom je toch ogenblikkelijk terecht bij die weduwe uit Sarfat, uit Sarepta, Sidonis, van Sidon. En die geschiedenis is de geschiedenis van die weduwe, maar het is een verhaal, het is een profetie over die 10 stammen, hè? Als het evangelie door de Joden wordt afgewezen, waar gaat het dan naartoe? Nou ja, naar Sidon bijvoorbeeld. Naar Sarfat bij Sidon, enzovoorts. Dus het verbaast mij niet dat daar aangelegd wordt, dat het in het verhaal staat. Maar of je er wat mee bewijzen kunt, nee. Nog historisch, nog leerstellig. Behalve dan dat je zeker weet dat ze daar dus geweest zijn met dat scheepje. En dat is het dan, hè. Maar ik denk wel degelijk dat het een rol speelt, alleen er valt niks aan te bewijzen. Maar het wordt wel even genoemd. Vandaar afgevaren zijnde voeren wij onder Cyprus heen en omdat de winden ons tegen waren, dat is vers 4, dat verbaast ons ook niet werkelijk. Want sinds Paulus op Cyprus geweest was op zijn eerste zendingsreis, wordt Cyprus nog een paar keer genoemd in Handelingen, waaronder hier, maar Cyprus wordt niet meer aangedaan. Cyprus was dat eiland met de Joodse tovenaar Elimas. Weet u nog? Waar Paulus dus mee van doen kreeg en Paulus sprak een vloek over hem uit, populair gezegd, en de man werd blind, zodat duidelijk moet zijn dat die Elimas als Joodse tovenaar een beeld is van het Jodendom als zodanig, een verblind Jodendom in de macht van de tegenstander, zal ik maar zeggen. Hebben we die nog? Maar waar het over gaat is natuurlijk in heel dit boek Handelingen dat het evangelie gepredikt wordt in Jeruzalem. Dat was ook de bedoeling, beginnende in Jeruzalem, dat gebeurt ook. Maar het gaat helemaal fout. Nou ja, er is wel enige respons van particulieren, maar het, nou ja, 3000 particulieren vooruit. Maar het Joodse volk als zodanig en dus Jeruzalem als stad blieft het evangelie niet. En met de gemeente in Jeruzalem ging het vervolgens ook slecht. En bovendien, de gelovigen werden zelfs min of meer gedwongen uit Jeruzalem te vluchten. En dus Handelingen is het verhaal van het evangelie dat gepredikt wordt in Jeruzalem, maar het komt terecht in Rome. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, het begint bij het Joodse volk, maar het komt terecht bij de heidenen. Want dat is wat het uitbeeld uiteraard. Hè. Gaat niet om die plaatsnamen, gaat het zelfs niet om de geografie als zodanig. Gaat erom dat het bij de Joden begint, bij het Joodse volk begint, maar het Joodse volk zelf is ongelovig. En dus gaat het naar de heidenen in het algemeen. En de heidense hoofdstad is politiek gezien Rome en cultureel gezien Athene. Afhankelijk van wat je onder cultuur verstaat. Maar goed, maar Athene was de stad van de wijsheid, weet je wel. En dus verbaast het niet dat je een Adramitisch schip krijgt, maar dat is een Atheense kolonie, dus het is eigenlijk een schip uit Athene, als je het helemaal kort door de bocht zegt, enzovoort. Maar die gang van zaken hier in dit hoofdstuk geeft steeds van die punten, van die namen die bepaalde associaties oproepen en kenmerken oproepen van onze bedeling, zo zonder meer. Ik weet dat het zwak is, daarom sta ik ook wat te stotteren. Want ja, als ik het moet bewijzen, kan ik het ook niet. Ik kan hooguit het wat uitgebreider vertellen. En u meenemen naar schriftplaatsen waarover Sidon gesproken wordt. Om te laten zien dat er enig verband is met de 10 stammen van Israël. Op wat voor wijze dan ook. Maar of daarmee zo'n uitspraak uit Handelingen 17 werkelijk verklaard wordt, ja, dat weet ik ook wel, dat is niet het geval. Maar het is wel zo dat je die associaties zou moeten hebben eigenlijk, hè? Met die schriftplaats of met die plaatsen op de kaart die in andere schriftplaatsen ook genoemd worden, enzovoort. Maar Cyprus in het algemeen, dat hebben we eerder besproken, in Handelingen 13 namelijk, is een uitbeelding van het ongelovig Jodendom. Uitgebeeld in het bijzonder in die figuur van Elimas. En dus, als men bij Cyprus in de buurt komt, heeft men tegenwind, logischerwijze. Als je bij het Jodendom en Joodse cultuur in de buurt komt, krijg je tegenwind. Daar is geen ruimte voor het evangelie. En Paulus gaat er dus ook niet aan. Niet omdat hij dat zelf kiest natuurlijk in dit geval. Maar het staat er wel aardig, hè? Vandaar afgevaren zijnde voeren wij onder Cyprus heen, omdat de winden tegen waren. Ze voeren dus langs, ten zuiden. Waarna er staat, en de zee die langs Cilicië en Pamphylië is doorgevaren zijnde. Ze gaan onder Cyprus door, dan heb je Pamphylia en dit is Cilicië. Ze waren onderdoor en dan langs de kust zoveel mogelijk. Kwamen wij aan Temira in Lycia. Zag het erop? Ja, waarachtig, hier. Temira in Lycia. Mira is Mirre en Mirre kennen wij van... Nou ja, anders dan. Mirre kennen wij als uitbeelding van opstanding. Zeker wel. Geassocieerd met eerst geboorterecht. Want Mirre kennen wij... Nou, het loopt tegen kerst, dus kan wel weer even. Van goudwierook en Mirre van die vreemde wijzen die uit het oosten kwamen. Ze brachten goudwierook en Mirre. Van Mirre zegt men, het is een beeld van lijden. Ik moet u zeggen, ik geloof er niks van. Goud, wierook en mirre zijn min of meer synoniems. Goud staat voor koningschap, wierook staat voor priesterschap. En mirre is balsem voor lijken. Dus lijkbalseming. Daar wordt mirre in de eerste plaats voor gebruikt. In het algemeen. En dus is het een beeld van opstanding. En ik weet niet of het helemaal de eerste keer is in de Bijbel. Maar we komen het tegen in de geschiedenis van Jozef. Die verkocht wordt naar Egypte, samen met, Ismaëlitische kooplieden, weet u wel, met halve maantjes en zo, staat er allemaal bij. Toen bestond de Mohammedanisme nog niet, maar dat maantje wel, vooral half, dat is wat ze het meest steekt trouwens, dat de maan maar half is, maar dat even terzijde. Er waren handelaren in specerijen toch, waaronder in het bijzonder mirre. En ging naar Egypte. Wat moeten Egyptenaren met mirre? Dat wordt nog nagevraagd in Leiden. Bij het museum. Daar maken ze mummies van, zuster. Ja, zoiets. Voor de balseming van lijken. Het is een beeld van opstanding. Maar het wordt daar in verband gebracht met Jozef. Jozef en de mirre werden naar Egypte gebracht. Maar Jozef is een beeld van, ook van opstanding uit de dood. En eerst geboorterecht als gevolg daarvan. Eigenlijk opstanding uit de doden. Zie. En samen spreekt dat over Christus in onze tegenwoordige tijd. De Heer Jezus Christus. Op een of andere wijze, dan wel op de ene en de andere wijze, een zoon van Jozef. Een en ander verwijzend ook naar het eerstgeboorterecht van Jozef, namelijk van de 10 stammen van Israël. Enzovoorts. Hm? Hebben jullie dat zo? Hè? En als dus een plaats Mira wordt aangedaan, ja, dan, ik had natuurlijk eerst Sinterklaas moeten noemen, want 5 december komt eerst. De man was toch bisschop van Mira? Ja. Daarna heeft hij gesolliciteerd en is hij beschermheilige geworden van Amsterdam. Hm? Toch? Nee. Wist je dat niet? Ja. Ja, daarom is het ook een specifieke Nederlandse heilige. Al komt hij uit Spanje, maar dat zal wel komen via Philips II. Of iemand anders met zo'n rugnummer. Hoe heette die lui, die Spanjaarden? Alva zal het niet geweest zijn. Maar, hè? Zal wel langs die kant gekomen, maar het was bisschop van Mira, dat weet je. Maar het is een Nederlandse heilige, hoor. Het is beschermheilig van Amsterdam geworden. Ja. Maar goed, verder. Andreas heeft er een boek over. Dus dat heeft een geschiedenisboek. Dus die kan u dat helemaal uitleggen. Vooruit maar weer. Maar bij Mira moet je inderdaad niet aan Sinterklaas denken, maar aan Mirre. Maar zoals gezegd, beeld van opstanding. Je komt het ook tegen, niet alleen bij die wijzen, maar je komt het ook in Johannes 19 tegen, bij de salving van de voeten van de Heer Jezus, door die Maria, weet u wel, en waarbij de Heer zegt, ze heeft dat gedaan in verband met mijn begrafenis. En daar komt het idee vandaan dat het iets met de dood te maken zou hebben. Dat is wel zo, maar dat is omdat het opstanding uit de dood voorstelt. Als de Heer Jezus gezalfd wordt, volgens Jesaja, betekent het dat hij opstaat uit de dood, de geest ontvangt, enzovoorts. Dus als je een wat plechtige verklaring wil hebben, Mira is een beeld van de Heilige Geest. Maar ja, het is opstanding uit de dood, daar gaat het om. Hè? En het, ja, een olie dus, ja. Nou goed, verder neemt u maar een concordantie en dan zoekt u de mirre maar eens op in de Bijbel. Daarna krijgen we vers 6. En de hoofdman aldaar een schip gevonden hebben, de van Alexandrië. Die schepen voeren toen dus kennelijk al onder vlaggen, zoals het heet. Eerst hadden ze een Adramitisch schip en ze kwamen uiteindelijk terecht in Mira. Nu hebben ze een schip uit Alexandrië. Zeg maar de hoofdstad van Egypte, want daar komt het in de praktijk op neer. In ieder geval sinds de Seleuciden was dat zo. Ja. Waar komt de naam trouwens ook vandaan? Alexander de Grote, en dus van de Griekse bezetting van Egypte. En de Ptolemeën enzovoort, maar uit die dagen van het Griekse Rijk. Maar een schip dat daar vandaan komt, dat naar Italië voer, deed ons in hetzelfde overgaan. Dat schip was dus kennelijk eerst overgestoken. Nou, dat is onderweg een overstapje in dit schip uit Alexandrië. Kijk, maar wie kwam er ook alweer uit Egypte? Hè? Ja, ik verstond het niet helemaal. Maar je zei, mijn zoon, dat klopt, ja. Ik wist niet zeker of ik Jozef hoorde roepen. Maar die hadden we al gehad. Jozef naar Egypte. Dus hoe je dat ook keert of went, je komt bij zo'n geschiedenis terecht. Het brengt je zo'n geschiedenis in gedachten met al wat daaraan vast zit. En zo werkt het, denk ik. Dat zijn flinterdunne draadjes. Nogmaals, je kan er niks mee bewijzen. Maar het is wel aardig, wat ik dan eens anders zeggen, dat als het verhaal verteld wordt hier, dat als je het tenminste langzaam leest, dat er dan zoals vanzelf toch enige lichtbeelden bij verschijnen. Op de muur, als u begrijpt wat ik bedoel. Ontstaan associaties. Zie? En als je dat niet hebt, ja, dan kan ik ook niks van doen. Goed, een schip van Alexandrië dat naar Italië voer. En als wij vele dagen, langzaam, dat dachten we al, anders duurt het niet vele dagen immers, als wij vele dagen langzaam voortvoeren en nauwelijks tegenover Cnidus gekomen waren, overmits het ons de wind niet toeliet, zo voeren wij onder Creta heen tegenover Salmone. Dan moet ik er even zoeken. Cnidus, dat is het punt van dit schiereilandje hier. Dus dan schiet het echt niet echt op. Hè. Vele dagen. Volgens mij doe je dat met een toeristenbootje in een uurtje of twee, drie. Drie, zo. Als je geen slecht weer hebt natuurlijk. Hè. Heb je ook plaatjes bij, hè? Ja, maar goed. Maar ze kwamen terecht. Ze zouden naar Cnidus, maar daar kwamen ze niet terecht. Ze kwamen hier terecht. We voeren naar het zuiden. Salmone, met vraagteken, maar in ieder geval een plaats aan de oostkant van, wellicht noordoostkant van Creta. Als er dus staat, zo voeren wij onder Creta heen, zou je dat moeten opvatten als een, hoe noem je dat? Nou, juist de woord wil me niet te binnen schieten, maar niet ze voeren op ten zuiden van Creta langs, maar ze voeren naar het zuiden toe. Hè? Naar omlaag, jouw. Nou, goede termen willen we niet te binnen schieten. Hè? Over de weg vinden op de kaart, hoe heet zoiets? Navigeren, ja, term uit de navigatie. Dan ga je inderdaad naar onder of naar boven enzovoort. Dat soort zaken. Hè? En als het over de wind gaat, heb je een krappe wind of een ruime wind. En onder de wind, ja. Ja, ik denk dat het daarover gaat. Met de wind mee naar het zuiden voeren. Dat krijg je trouwens een paar dagen later ook. Ze gaan naar beneden.
Maar die schepen kunnen niet scherp aan de wind. Die schepen vloeken bij ruim de wind.
Heb jij nog een boek?
Ja. Door de wind richting die kant uit.
Ja.
Je kan goed zuilen.
Laat hem dan maar gaan. Ja, als de wind aan die kant op is, waar kunnen we... Dan kun je een beetje bijsturen. Dan ga je... Nou goed, proberen we Salmone te bereiken. Enzovoorts, hè. In Cnidus zou ik sowieso niet geweest willen zijn, hoor. Want Cnidus wordt vertaald met brandnetels. En dan staat er in hetzelfde nauwelijks voorbijzeilende, want Salmone is één kaap, wordt geacht gevaarlijk te zijn. Dat is altijd zo, hè. Als je dicht onder de kust komt, heb je ook kans dat er al ondiepten zijn voor de kust. En als het rotskust is, dan wordt het dus inderdaad gevaarlijk. En hier staat dus ook dezelfde nauwelijks voorbijzeilende. Dus het ging me net goed. Met een beetje meer druk vanuit het oosten zouden ze dus op de klippen gelopen zijn. Kijk, er zijn meer mensen in Nederland die verstand hebben van schepen en van zeilen. Ja. Wij kwamen in een zekere plaats genaamd Goede Reden. Het was niet overvlak, he, maar het was wel Goede Reden. Goede Reden betekent in een goede, schone reden, namelijk een haven. Naam komt dus wel vaker voor. Schone havens. Toe maar. Waar de stad Lazea nabij was. Kijk of het erop staat. Fair Havens. Oh, Havens niet. Dat probeerden ze te vermijden, het werd Havens. Hier bij het tankertje. Zie je het tankertje? Er zit een ankertje bij. Goede Reden. Waar de stad Lazea nabij was, op de kust. Vooruit maar weer. Lazea wordt vertaald met een spleet of een kloof. Dat zal het ook geweest zijn, hè? Dat is het vaak. Als het noordelijker gelegen had, had het een fjord geheten. Een kloof, spleet. En daarmee vaak ook een goede haven waarin men schuilen kan. Een Rock of Ages. Maar dat was weer een ander verhaal. Het komt toch goed. Het lukte allemaal niet zo erg, maar ze komen toch op een goede plek terecht. Dat is het idee steeds, hè. In de richting die men kiest, daar komt weinig van terecht. Maar men komt wel ergens. En meestal op een goede plaats. Toch. Daar gaat het om, hè. Nou goed. Daarna. Vers 9. En als veel tijd verlopen... Alweer. Het wil dus niet echt. Het duurt langer dan verwacht. Wat dacht u daarvan? Dubbelzinnig bedoeld. Dat is met onze bedeling toch zo. Het duurt langer dan men verwacht had. Als veel tijd verloop en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was. Het vast heb ik nergens terug kunnen vinden, althans niet duidelijk. Maar doet er ook weinig toe, denk ik. Vermaande hen Paulus en kondigde het een en ander aan. En zei tot hen, mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper. Want er komen die jongens weer, die marketingmensen die precies weten hoe de gemeente en het zendingswerk georganiseerd moet worden. Heb je dat? Tenminste, dat denk ik dan zo, hè. Als ik voor Paulus lees, hij staat voor de gemeente en voor het werk des Heren. Hij zegt, gaat moeilijk worden. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar wij weten hoe je het doen moet. Zie? Dan gaat het wel fout, maar ja, dan ben je alweer een eind verder. Doch de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, hij was niet geschikt om te overwinteren, vond het meerderdeel geraden ook vandaar te varen of ze enigszins te Phoenix konden aankomen. Over de Route 66, denk ik dan. Toch? Er is trouwens ook een lied over. Over Phoenix en over de Route 66 trouwens, allebei. Maar dat tezijde. De Phoenix. Ze wilden naar Phoenix om te overwinteren. Om te overwinteren zijn de haven in Creta strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. Dat wil zeggen, als ze er naartoe wilden varen, moesten ze zo varen en zo varen. Ik zit er niet op staan trouwens. Hier, bovenaan, hè? Nee, hier dan toch? Een stukje onder nog. Lager, hier, die. Oké. Die.
In dat dynamiek.
Ja. Oké, haven. Maar het idee is dat ze eerst naar het zuiden moeten varen. En dan weer naar... Ja. Kruisen, heet
het? Ja, je kan je recht in de wind. Hoor.
Nee, oké, zie. Ja.
Je kunt zeilen, dan snap je dat.
Ja, oké.
Ja.
Ja. Strekkende. Dat gaat over twee rakken, hè? Of niet? Ja, dat dacht ik al. Ja. Eén naar het zuidwesten en één naar het noordwesten. Zo drie ook. Dat wil zeggen, ze moesten wel onder de kust uit, want langs de kust zelf varen, dat kon blijkbaar niet. Ook mede door de wind niet, natuurlijk. En alzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meenden zij hun voornemen verkregen te hebben. In de zin van, ze dachten dat dat wel zou lukken. En afgevaren zijnde, zeilden ze dicht voorbij Creta heen. Zo dicht mogelijk langs Creta, maar niettemin naar het zuidwesten en dan naar het noordwesten. Om op de plek van bestemming te komen, uiteraard. Dat is wel leuk, want het laatste stukje wordt dan toch in noordwestelijke richting. En ik vind het wel leuk dat zoiets vermeld wordt. In noordwestelijke richting. Want in het noorden en westen, daar zou het evangelie gebracht worden. Volgens Jesaja, wat was het, 49 geloof ik, de laatste verse. Maar dat verwijst uiteindelijk naar het noordwesten van heel Europa. Maar daar gaat het natuurlijk om, hè. Je ziet die dingen in het klein, die in werkelijkheid in het groot plaatsvonden. Goed, en dan loopt het mis vanaf vers 14. Namelijk niet lang daarna, oh dat komt snel zeg, deze keer. Niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind genaamd Euroclidon. Euroclidon. Een ruime wind heet dat. Een wijde wind. En dus een oostelijke wind. Nou ja, noordoostelijke wind. De windruimte heet dat. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. Dus ze moesten terug naar het noorden, waar die wind van die kant kwam. Dus ze werden. Ze konden wel die koers naar het zuidwesten aanhouden. Maar of je dan nog koersen kunt met zo'n storm, weet ik ook niet. Maar terug om die haven te bereiken, zal ik maar zeggen. Dat zat er niet in. Konden ze niet tegenop. En dus zij dreven heen onder het motto blijven drijven en dobberen. Van wie was die ook alweer? Niemand? Die is van een conferencier. Nee, die is van een conferencier. Een West-Friese conferencier, maar ik weet niet meer wie. Lang geleden. Bleven dreven en dobberen. En lopende onder een zeker eilandje genaamd Clauda, kijk, die hebben ze erop gezet, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. Clauda betekent eigenlijk letterlijk een gevangene. Denkt u maar aan Claustro en nog zo wat. En prins Klaus had natuurlijk ook... He? Die kennen we toch als een gevangene uiteindelijk, zo is die toch in ons geheugen blijven steken. Maar zo heette de man ook. Of daar oorzakelijk verband tussen is, weet ik niet. Maar vooruit. Aanvankelijk had men in Nederland algemeen last van claustrofobie, overigens. Hè. Wanneer was dat? 1965, 66 of zoiets. Hè? Toen de jonkheer van Amsberg zijn opwachting maakte in Nederland. Nee? We moesten hem toch niet... Klaus, achteraf vraag je, was misschien voor hem toch niet beter geweest als hij maar weggebleven was. Maar ja, such is life, hè? Zo gaat het leven. Clauda, de gevangene, zo heet het eiland. Konden wij nauwelijks de boot machtig worden? Ja, ze konden geen kant op. Met het hele gedoe, met het hele schip, toch? Ze kwamen wel ergens uiteindelijk, maar het was niet te besturen. Onthoud die. Het was niet te besturen. Toen de discipelen in het scheepje gingen en er brak storm uit, het was niet te besturen. Niks mee te beginnen. Toen Jona... Want die moest het evangelie gaan brengen aan de eerstgeborenen. Aan Nineveh, maar ik vertaalde de naam Nineveh meteen. Min of meer. Toen liep het toch ook fout? Had ook niet meer onder controle... Ook een schipbreuk in de Bijbel enzovoort. Die dingen zijn niet te sturen. Zie? En toch komt het goed terecht omdat God er de hand in heeft. Maar niet dankzij menselijk bestuur komt dat goed. Integendeel. En onthoud die, want dat is hoogst essentieel. En leef daarmee, hè? Ook voor je eigen leven. Denk maar niet dat je het in de hand kunt houden, dat je het onder controle kunt houden. Je bent er wel verantwoordelijk voor, maar je kunt het niet onder controle houden. Dus wat doe je? Met je pond, dat is ook een bootje, ja, een pond. Nee, ik bedoelde met een D, broeder. Wat doe je met je pond? Je geeft het aan de bank. En wat doe je met het pand dat ons is toebetrouwd? Pand, niet aan die pond, pand, hè? Dat brengen we bij de Heer, hij is machtig het te bewaren tot die dag, enzovoort. En wat doen we met ons leven? We geven het aan de Heer, toch? En hij maakt er wat van. Zie? En als wij denken te kunnen sturen, dat is niet zo. Niet werkelijk. Wij zouden gewoon doen wat ons voorkomt. Wat op onze weg komt. Een loopbaan lopen die ons blijkbaar is voorgesteld en dat soort zaken meer. Maar de regie berust niet bij ons. En dat is wat je hier geïllustreerd vindt en dat is wat je in de geschiedenis geïllustreerd vindt. Nou goed, wij konden nauwelijks de boot machtig worden, terwijl ik opgehaald hebbende gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende, dat doen ze dan, ik heb het nooit gezien hoe dat werkt, maar het schijnt dat ze touwen enzovoorts onder het schip doortrekken om het schip met touwtjes bij elkaar te knopen, dus dat er wat meer verband in komt, als ze bang zijn dat het aan elkaar slaat, hè? Zoiets is dat, hè. Begrijpt u die? Touw onder het schip door en bovenaan weer bij elkaar om al die plankjes bij elkaar te houden. Enzovoort. Hè? Toch? Ja. Hij wordt gekuikt. Anders valt hij in duigen. Precies. Goed, het schip wordt dus versterkt. Ze doen er alles aan om het schip bij elkaar te houden. Soms denk ik, zou het misschien de uitbeelding zijn van de ecumenische beweging? Om al die verschillende planken, of wat het maar is, bij elkaar te binden. Ik weet het niet, maar ik denk wel dat die beweging, zal ik maar zeggen, hoort bij wat men even doorgeprobeerd heeft. Hè? De uitwendige vorm, en vooral de uitwendige eenheid van christendom te bewaren. En soms denk ik, maar ja, dat is als ik zwaar getafeld heb, dan denk ik dat er misschien de Heer zelf wel is die ervoor zorgt dat het allemaal uit elkaar valt enzovoort. Eenvoudig omdat het geen rol van betekenis speelt. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om die uitwendige vorm. Heb je dat? Het gaat erom dat gelovigen één zijn in Christus, maar dat heeft niks met de uitwendige vorm te maken. Wij zijn één vanwege die ene gezindheid. We zijn eensgezind naar Christus, heet dat in de Romeinen 15. En met uitwendige structuren en organisatie heeft het juist niks van doen. Het gaat niet om dat schip. Het gaat om degene die erin zitten. En zoals gezegd, die zijn niet echt van het schip afhankelijk als het er helemaal over gaat. Want als het schip stuk slaat, dan worden ze nog behouden, zal ik maar zeggen. En bij gelegenheid lopen ze gewoon uit de boot. Zelf over het water. Ik bedoel, dat zegt allemaal niks, hè? Goed. En dan staat er, en alsof zij vrezen dat ze op de droogte zit is, toen werd het spannend. Staat er niet op. Vervallen zouden. Ja, dan moet hier ergens een zandbank geweest zijn, een soort doggersbank, maar dan ergens anders, hè. Dat is het, hè. Een ondiepte in de Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Ze waren bang dat ze op de Syrtis vervallen zouden. Streken zij het zeil en dreven alzo heen. En raakten volkomen de weg kwijt, want daar komt het in de praktijk op neer. Zonder zeil en stuurloos. Heb je dat nou ook, dat u zegt, hé, dat heb ik toch vaker gehoord?
Ja.
Maar dat staat niet in de Bijbel. Nee. Dat was dat andere verhaal. Ja, ja, precies, ja. Dat was dat beroemde verhaal.
Ja, precies.
Legendarisch is ook goed. Van Jozef van Arimathea, die als gevangene met nog enige anderen, nou, gevangenen, min of meer. Ze werden gedumpt in een schip, zonder zeil en zonder roer. Hier ergens aan de kust. En ze kwamen terecht, daar ergens aan de kust. In Marseille, ja. Nooit gehoord? Nee? Prachtverhaal. Oh, een korte variant. In hetzelfde jaar dat het evangelie van Jeruzalem naar Samaria ging, dat was 4 jaar officieel, zegt men, na de opstanding van Christus, in the fourth year after the Passion, werden Jozef en Arimathea en nog enige anderen, een 12-tal anderen, samengezet in één schip, zonder zeil en zonder roer, en zo het land uitgezet, de zee opgezet en daar losgelaten. En daar hoorden, wie hoorden er allemaal bij? Maria en Martha, en wie waren er allemaal bij? Nicodemus, weet ik veel, weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. Minimus en Maximus. Ja, Maximinus. Maximinus, dat was een rijke jongeling. Die daarna wel degelijk alles opgegeven werd. Zo werd hij van Maximini. En als Maximinus kwam hij in Frank. Ja, ja, Restitutus. Dat was de blinde die zijn gezicht, zijn ogen gerestitueerd kreeg. Restitutus. Enzovoorts. En dat hele. En Sarah, de dienstbode van Maria en Martha. Kwamen allemaal terecht in Marseille, dus in de Provence. Provincia Gallica. En van daaruit zijn zij verder gereisd. Hè? Zacchaeus. Nou, die was daar niet bij. Niet in het schip, meen ik. Maar die kwam ook in Frankrijk terecht. Niet in de Provence namelijk. Maar in Rocamadour. Ik denk, iemand weet het nog. Rocamadour. Maar goed. Maar in ieder geval, dat hele gezelschap is doorgereisd naar Glastonbury. Avalon. Het eiland Avalon in Somerset. En van daaruit zijn ze teruggekeerd naar Frankrijk en andere plaatsen overigens. Met name terug naar de Provence dan, maar van daaruit ook over heel Europa. En verder is het evangelie verspreid geworden vanuit Evelyn. Maar zo ging het evangelie dus inderdaad van de Joden naar de Galliërs, dat wil zeggen van de 2 stammen naar de 10 stammen van Israël. En van daaruit is het gepredikt geworden en is heel Europa gekerstend zoals dat in de geschiedenisboekjes staat enzovoorts. Maar het was zonder zeil en zonder roer. Het wordt als legende beschouwd, maar dat is niet helemaal eerlijk, want het staat gewoon in de geschiedenisboeken. En met name in de beroemde kerkgeschiedenis van kardinaal Baronius uit de eind 16e eeuw. En daarna nog andere bronnen die daar ook vermeld worden enzovoorts. Hè? Want zo'n werk heeft bronvermelding en dat is voor een deel ook allemaal na te gaan. Dat ik twijfel niet aan de historische betrouwbaarheid van het verhaal. Misschien niet tot in de details, dat weet je nooit zeker, maar in het algemeen geloof ik het beslist dat het zo gegaan is. Zonder zeil en zonder roer. En gedreven door de wind, niet wetend waar men komen zou. Waar heb ik dat toch gelezen? Niet wetende waar ik komen zou, kwamen zij in Marseille. Lazarus trouwens was erbij, hè? En die kennen wij uiteindelijk als de beschermheilige van Marseille tot vandaag. Saint-Lazare. Maar vooruit. Ik heb het graf van Lazarus dan nog bezocht, ja, dat is waar. U ook, of niet? Ja. Graf van Lazarus, ja. Goed, maar die laten we nou maar weer los. Maar dat, terwijl je dit leest, zou je daaraan moeten denken. En dat was toen al gebeurd dus, hè. Vooruit. Dan staat er, wij werden van onweder. Onweder, dan is het helemaal geen weer, dat begrijpt u. Alzo werden wij van het onweder geweldig geslingerd. En deden zij de volgende dag een uitworp. Namelijk in de 3e dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. Lading uit het schip, omdat het schip minder belast zou worden. Alles wat men niet meteen nodig had, weg ermee. En alsnog zon nog gesternten verschenen in vele dagen. Dat is weer vele dagen. Blijft duister. En geen klein onweder ons drukte, vind ik altijd een mooie. Het regende niet zachtjes, nee. Geen klein onweder ons drukte. Zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Geen enkel uitzicht, op geen enkele manier. Het bleef duister. En als men lange tijd zonder eten geweest was, die heb ik nooit helemaal begrepen hoe dat precies zat. Want het blijkt dat men uiteindelijk wel degelijk eten heeft, ook 14 dagen later. Dus waarom men 14 dagen niet eet, is mij ontgaan. Maar als men lange tijd zonder eten geweest was, vers 21, stond Paulus op in het midden van hen en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Ik heb het niet gezegd geloof ik, maar als u mij vraagt, ik denk dat Cyprus staat voor de 2 stammen van Israël, maar dat Kreta, de 2 grote eilanden, dat Kreta staat voor de 10 stammen van Israël. Hè? En Paulus zegt, daar hadden we eigenlijk moeten blijven, dan hadden we nou het onweer niet gehad. Maar toch is dat niet gebeurd. Als je daar al een toepassing van maakt, als je het projecteert, zou ik zeggen, dan had het evangelie in Engeland moeten blijven. Als ze dat nou maar niet geëxporteerd hadden, hadden ze daar niet zoveel problemen gekregen. Maar ja, het zijn dingen die je makkelijk zegt, maar je bewijst er niks mee. Dus laat me weer zitten. Maar Paulus zegt, we hadden daar moeten blijven, dan hadden we deze hinder en schade verhoed. Doch als nu het eenmaal toch zo gelopen is, vermaan ik u lieden godsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Nou ja, daar hebben we het over gehad. Dat schip maakt ook niet uit, het gaat om de mensen die erin zijn. Maar je herkent hier weer van de poorten der hel zullen hetzelfde niet overweldigen. En hebt goede moed, een van de laatste woorden van de Heer tot zijn discipelen. Het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien. Als u het mij vraagt, was het dus gewoon de Heer Jezus. Denk ik, de engel des Heren, die immers ook had aangekondigd dat hij hem nog vaker zou verschijnen, weet u nog? We hebben vorige keer gelezen, geloof ik. Maar die zei tot Paulus, vrees niet Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. Dat is ook een leuke. Het moet nog helemaal gebeuren, dus kon hem niks overkomen. Precies, dat is net als David toen hij tot knaapje een reusje zag staan. Zo op de heide. Het was een heide, nou goed. Er kon hem niks overkomen, want hij zou koning worden. Toch? Vrees niet, gij moet voor de keizer gesteld worden en zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Samuels uitbeelding van de hele gemeente met Paulus als type van Christus uiteraard aan het hoofd. En zo komen we Paulus altijd tegen. Als het voorbeeld, de personificatie eigenlijk van de gemeente als zodanig. Vers 25, daarom zei het goedsmoed, daarom zei het goedsmoed, mannen, want ik geloof Gode dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Een zeker eiland. Je ruikt hem op afstand, bedoel ik. Welk eiland? En toch is het dan een ander eiland, maar het verandert er niks mee. Hè? Ze moesten aan een eiland vervallen. Natuurlijk gaat het over de eilanden in het westen, de eilanden der zee waarheen het licht gebracht zou worden, volgens Handelingen 13 enzovoorts. Toch? Zeker eiland. Zal het Britse geweest moeten zijn, in plaats van daar komen ze op Malta. En Malta is lange tijd Brits bezit geweest, geloof ik inmiddels. Hè? Nog, is dat nog zo? Nog? Weet ik eigenlijk niet. En dat verbaast je dus helemaal niet. Toch? Zulke dingen. Maar daar hebben we het nog over. Dat is het in hoofdstuk 28. Vers 27. Als nu de 14e nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische zee herwaarts en derwaarts gedreven werden. Dat is het enige aardrijkskundige probleem waar we echt tegenop lopen. Maar het zal wel een probleem zijn, niet aardrijkskundig, maar een van nomenclatuur. Want wij noemen dat gebied hier, noemen wij niet de Adriatische Zee. Hè? Hier, noemen wij de Adriatische Zee. Tussen Griekenland en Italië. Maar ja, misschien werd de naam in het verleden ook gebruikt voor het zuidelijke deel. Waarom niet? Zo van op die hoogte. Dat kan heel goed. Iets dergelijks komt veel vaker voor. Want als de Bijbel spreekt over Spanje, dat is dus in de laatste hoofdstukken van de Romeinenbrief, dan zouden we bedenken dat de naam Spanje ook van toepassing was op wat wij Zuid-Frankrijk noemen. Dat verschuift. Gewoon. Nou ja, en aardrijkskundige namen in het algemeen verlopen nogal eens. Hè? Als ze echt, als de aanduiding is van een gebergte of zo, die bergen lopen niet weg, dus die houden die naam wel. Maar als het een land is, dan vertrekt het volk soms en neemt de naam mee. En er komt een ander volk in zo'n land en er komt weer die naam. Er komt een nieuwe naam in enzovoorts. Hè? Ik heb er laatst nog eens nagekeken. Oost-Zuidoost-Duitsland heet Saxe. En dan ga je van daaruit naar het noordwesten en dan krijg je Saxe-Anhalt. En daarna krijg je Neder-Saxen. En daarna kom je in Nederland. En dan barst het ook van de Saxische boerderijen en al dat soort dingen meer in de Achterhoek. Dit is gewoon één lange strook, en brede trouwens ook, maar vooral lange strook land, waar die Saxen overheen gegaan zijn. En uiteindelijk kom je met die lui in Engeland terecht. Hè? Nou, eerst is Sassenheim natuurlijk. En daar steek je dan over en dan kom je in Brittannië terecht, waar die Saxen binnenkwamen en zich gevestigd hebben. En van daaruit zijn ze toch weer verder getrokken, alleen nou niet meer met die naam. Maar zo werken die dingen, dus ik heb er niet echt een probleem mee. Ik heb ook een poosje geprobeerd om het te lezen als het was de 14e dag van de maand Adar. Heb je dat? Als nu de 14e nacht gekomen was. Van Adar. Als wij in Adar, want zee staat er niet. Adria staat er in het Grieks. Her was en der was gedreven worden. Ja, je kan er nog van maken dat het misschien was in de maand Adar. Maar de maand Adar is ongeveer februari, maart. Dat lijkt me tamelijk laat. Als het al zo was. En bovendien, wat maakt dat uit? Wat heb je dan gewonnen? Als je weet dat het in de maand Adar was. En de 14e Adar zegt niks voor 14e Adar. Het Purimfeest is 13 Adar, niet 14 Adar. Ja, 13 en 14, ze hebben er twee dagen van gemaakt. Maar vooruit. En wat het Purimfeest ermee te maken zou hebben, dat begrijp ik wel helemaal niet. Dus met andere woorden, dat is ook een doodlopend spoor. Als je het al zo zou kunnen lezen. Dus ik houd het maar gewoon op dat die term Adriatische Zee hier ook gegeven wordt aan het zuidelijke gedeelte ervan. Er zijn in de Bijbel andere. In de Bijbel heet het ook nooit de Middellandse Zee. Hè? Het heet de Zee. Hè? Of het Westen, wat hetzelfde is. En daar houdt het mee op. Tegenover de Oostzee, want dat is de Dode Zee. Maar meer is er niet. Dus ja, maakt me niks uit. Als nu de 14e nacht gekomen was, alsof we in de Adriatische Zee, vooruit dan maar, herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts vermoeden de scheepslieden dat hun enig land naderde. Vind ik ook altijd een leuke uitdrukking. Voor degene die de Bijbel absoluut 100% uitsluitend letterlijk willen lezen. Het land naderde. Hè? Het schip naderde het land, ja. Maar zo kan het toch, hè? Zo kan je dat toch zeggen. Ik heb er geen problemen mee. Maar het werd als gevaar beschouwd, uiteraard. En dus staat er vers 28 en het diep lood uitgeworpen hebbende, vonden zij 20 vademen. Dan wil u nog weten wat een vadem is natuurlijk. Dat weten wij niet, want ongeveer 1,5 meter. Dus 20 vademen is iets van 1,30 meter. En een weinig voortgevaren zijnde wierpen zij wederom het dieploot uit en vonden 15 vademen. Dat is alarmerend, want dan wordt het steeds ondieper. En vrezende dat ze ergens op harde plaatsen vervallen mochten. Als je dan toch valt, liever op zachte plaatsen, denk ik altijd. In een zachte berm bijvoorbeeld. Wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. En dan maar wachten. Ik vind het allemaal prachtig hoor. Want bij 20 denken wij altijd meteen aan 2000 bijvoorbeeld. En aan de 20 jaren van Jacob bij Laban. 20 jaren van Jacob bij Laban. En 14 hadden we al gehad in vers 27. Maar dan denk je ook aan Jacob bij Laban. Dus je komt er toch terecht. Want dat zijn de 14 jaren dat hij moest werken om die vrouwen te krijgen, die twee zusters. Beter laat dan nooit, denk ik altijd. Maar vooruit. Zijn getallen met associaties. Wie was dat? Was jij dat, Andreas? Die zegt 14 betere dingen in de Hebreeënbrief, maar ik heb ze niet kunnen vinden.
12.
Oké, ga ik daarop in. Ik associeer 14 met het hoge priesterschap van Melchizedek. Namelijk. Vanwege de toepassingen van het getal 14, waaronder volgens mijn telling 14 betere dingen in de Hebreeënbrief in verband met het hoge priesterschap van Christus. Dus, pen en papier.
Ja, ik heb ze allemaal blauw aangestreven. Maar jij zei tegen mij dat
heb je de 14?
Met een andere term.
Heb je er nou 14 of niet?
Nee, ik heb 12.
Dan geef het je mijn 14. In Hebreeën 1 vers 4... waar de zoon beter, treffelijker staat er. Dat is ook beter, maar je schrijft het anders. Ja, precies. Met een computer kom je er dus ook niet altijd, hè? Concordantie.
In de concordantie staat 12.
Oh, ja, dat zal wel. Maar ik heb er dus meer. Hebreeën 1 vers 4. De zoon is treffelijker geworden dan de engelen. In Hebreeën 6 vers 9 vind ik betere dingen. Dan moet ik langzaam natuurlijk, want Iedereen wil het opzoeken en opschrijven. En... Hebreeën 6 vers 9. Betere dingen. De dingen van het nieuw verbond. Hebreeën 7 vers 19. Een betere hoop. En Hebreeën 7 vers 22. Een beter verbond. Christus is van een beter verbond. Borg geworden. Hebben jullie? 8 vers 6. Een betere bediening. Betere dienst. Onder het nieuwe verbond uiteraard, hè? Eentje waar je niet onder bezwijkt. Een juk, maar een zacht juk en een lichte last. Een betere bediening, Hebreeën 8 vers 6.
Uitnemende.
Ja, kijk, maar dat is toch beter, of niet? Treffelijker, beter uitnemen. Oké, prima. Beter. Hebben we dat nog meer? In hetzelfde vers, Hebreeën 8 vers 6, een beter verbond. En betere beloftenissen. De betere beloften van het nieuwe verbond. In Daniël 9 vers 10. Tijd der verbetering. Een betere tijd. Met de klemtoon op beter. En daarom is het een zelfstandig naamwoord geworden. Tijd der verbetering krijg je dan. Maar het betekent gewoon betere tijd met de klemtoon op beter. Het is een bekende verhaal dat een beklemtoond bijvoegend naamwoord vervangen wordt door een zelfstandig naamwoord. Waar waren we? Tijden verbetering. 9 vers 23, betere offeranden. 9 vers 23 was dat. 10 vers 34, een beter en blijvend goed. Een betere erfenis dus. Beter en blijvend goed in de hemel. En in Hebreeën 11 vers 16, een beter vaderland. Beter dan Kanaan, namelijk de hemel. En in 11 vers 35, een betere opstanding. Niet de opstanding zelf is beter, maar wel wat daarna volgt. Men staat op in een nog betere omstandigheid, om zo te zeggen, en positie. Maar het heet dan betere opstanding. 11 vers 35. En 11 vers 40. God had wat beters voor ons. Voor ons als nieuwtestamentische gelovigen heeft God wat beters dan voor de oudtestamentische gelovigen. Waaronder dat betere vaderland, maar... Hebreeën 11 vers 40, wat beters, dat is nummer 13. En dan nummer 14 in Hebreeën 12 vers 24. Betere dingen, gesproken door het bloed van Jezus. Hebben jullie? Ga dus gewoon over het nieuwe verbond. En meer in bijzonder natuurlijk over de middelaar van het nieuwe verbond die het alles tot stand brengt. Vandaar dat ik 14 in verband breng met Melchizedek. Een ander argument, want ik kan het niet allemaal noemen, maar een ander argument is die van de staf van Aaron, die officieel 14 keer genoemd wordt in de Bijbel. De staf van Aaron. Maar die staf, dat is die dode stok die tot leven kwam. Wijzen dus op het betere priesterschap van Christus, beter dan het Aaronitisch priesterschap. En hij werd het naar de kracht des onvergankelijke levens, zoals uitgedrukt in de bloeiende staf van Aaron. Waarna wij, maar dat was de voetnoot nu, waarna wij de bloeiende staf van Jozef van Arimathea tegenkomen op Burial Hill in Glastonbury. Dat heb ik net niet bij verteld, maar toen Jozef van Arimathea en de 12 in Glastonbury aankwamen, gaat het verhaal, en dat verklaart me tot legende, maar ja, dat maakt ook verder niks uit. Dat is een staf in de grond zetten daar. En die staf die schoot daar wortel en kwam groeide uit tot één boom. En die boom staat er nog. Nou ja, een stek. daarvan. Dat is een lang verhaal, maar daar gaan we maar niet verder niet in. De Holy Thorn heet dat, waarvan de Britse vorst, de koningin, elk jaar een boeketje bloemen krijgt aangeboden met kerstmis. Want het ding bloeit in de winter. Nou ja, twee keer eigenlijk, hè. Maar er zijn meer van die bomen die er last van hebben trouwens. Die in mijn tuin ook. En die komt niet uit... die stamt niet uit Glastonbury. Maar het is het resultaat van menging en het stekken van rassen. Waarbij bomen dus verplaatst worden naar een totaal ander klimaat. En nou ja, zich dan wat vreemd gedragen, maar vooruit. Overigens is aangetoond officieel dat het inderdaad een boom is die uit Glastonbury... Uit het Midden-Oosten, hè? Men noemt het de Syrische variant. Maar goed, die maar even terzijde. Wie moet die 14 schriftplaatsen hebben van die staf van Aaron? Niemand? Mooi. Nou, wie het eerste bij me is, die kan mijn aantekeningen meekrijgen. Nou ja, en zo heb je 14 keer een muildier in de Bijbel. En 14 keer de ezel van Biliam. En dat soort zaken meer. Ik bedoel, er zijn nogal wat connecties. Maar goed, ik wilde er eigenlijk niet op ingaan. Maar dan hebben die 14 betere dingen eindelijk een keer uit Hebreeën. Bij 20 denken we aan 2000 jaar van onze bedeling. Bij 15 denken we dat er 5 af zijn gegaan, maar 5 is het nummer van onze bedeling. De 5e. En los daarvan, 5 staat voor verborgene dingen in het algemeen. Zelfs als ze van de duivel zijn nog, hè? Dan nog is het 5. Als het verborgen is, als het geestelijke dingen zijn, is het 5. Zodat je kenmerken toch tegenkomt, verwijzingen naar kenmerken van onze bedeling. En al brengt het je verder nergens, het bevestigt op zijn minst het idee dat die zeereis, die schipbreuk, die stuurloosheid van dat schip, uitdrukkingen zijn van het christendom in onze tegenwoordige tijd. Nu de zaligheid naar de heidenen gegaan is. En dat lijkt me ook onvoldoende. Ja, 15 ben ik helemaal niet op ingegaan. Je hebt ook nog die 15 psalmen met Lied Hamaloos. Er zijn er ook 15. 15 staat voor verheven dingen enzovoorts. Dat past ook op onze bedeling. Maar ja, ik kan het niet allemaal uitleggen. Ik denk dat het wat verder buiten het onderwerp is, eerlijk gezegd. En in Genesis vind je ook dat de ark omhoog getild werd, 15 L. Het niveau van het water was 15 L. Enzovoorts. Nou ja, goed. En dan de tabernakel was 15 L aan weerszijden van de poort. En dat soort dingen. En Hiskia, die dood zou gaan, die leefde dan toch nog 15 jaar. Nadat de schaduw op de zonnewijze teruggegaan was. En daar hebben trouwens die 15 psalmen ook mee te maken. En afgezien daarvan, 15 is de gematrium van de getalswaarde van Rusten. Nee, zeg het toch gek. Is het gematrium van de naam Jehovah? Van ja. De afkorting van de naam wel te verstaan. Daarom schrijven de Joden in het Hebreeuws het getal 15 niet met een 10 en een 5, maar met een 9 en een 6. Want anders schrijven ze de naam Jehovah en die mogen ze niet ijdel gebruiken. Ja.
Ja.
15. Omdat er staat voor verheven dingen. Dus trouwens ook een woord voor verbergen. Gava in het Hebreeuws een getalswaarde heeft van 15. Dan ben je toch weer bij onze bedeling terecht. Ik bedoel, ja, hoeveel wil u er hebben? Heel mooi. En hoeveel kom je er verder mee? Niet veel. Nee. Maar het is leuk. Als je er iets van weet van die getallen, dan kom je via die getallen toch bij dezelfde dingen uit. En daar gaat het maar om. Ik denk dat dat de bedoeling ervan is. Denk erom, het is niet maatvrouw van de schipbreuk. Er zit iets achter. Wat dan? En dan krijg je hier en daar een verwijzing in het verhaal. Dat zijn deze dingen. Hè? Zoals je vindt dat misschien gek, maar in de kunst werkt dat altijd al zo. Hè? Men maakt van iets een afbeelding, maar hoe weet je nou wat het voorstelt? Nou, de moderne kunst dondert dat niet, wat het voorstelt. Het stelt namelijk niks voor. De kunstenaar zelf heeft ook geen flauw idee. Anders was hij trouwens geen kunstenaar geworden. Ach, dat mag ik allemaal niet zeggen. Maar vooruit. Maar in een wat klassieker werk, zal ik maar zeggen, dan worden details gegeven. Kleine details, die niet opvallen, maar waaraan je dan toch kunt herkennen wat het voorstelt. Nou goed. Ik laat het maar voor wat het is. Zij vreesde dat zij op harde plaatsen vervallen mochten. Ja, dat lijkt me duidelijk. En dus wierpen zij vier ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Soms denk ik, dat is nou precies het christendom van de laatste paar eeuwen. Ze zijn bang dat het misgaat. Dus wat doen ze? Ze proberen zich vast te leggen. Met vier, natuurlijk met vier, want vier staat voor aardse dingen. En ze hechten zich vast, ze vestigen het christendom op aarde. Vastgeworteld. Ik zeg altijd, als er iets aan de reformatie mankeerde, was het niet eens zozeer dat men na verloop van tijd weer ophield met de Bijbel te bestuderen. Ik denk dat eigenlijk historisch gezien het belangrijkste was dat ook het protestantisme de steun zocht en ook kreeg van de overheid, van de burgerlijke overheid. Ja, dat heette niet burgerlijk, laten we zeggen van de adel dan. Van de machthebbers. En toen werd het dus weer op aarde gevestigd. Dat is de fout van de oorspronkelijke kerk, om het maar zo, van de katholieken moet je dan zeggen, van de katholieke kerk. Die werd geannexeerd door de keizer in Rome, door keizer Constantijn, en sindsdien hebben we een Rooms-Katholieke kerk. En zit het vast aan de aarde. En hoe? Maar in wezen is dat met protestantisme precies hetzelfde gebeurd. En in onze dagen probeert men dat met grote nadruk met alles wat zich evangelisch of vrij noemt. Er worden aardse beginselen op toegepast, worden menselijke methodieken uit de commercie, uit het bedrijfsleven enzovoort, worden toegepast. En met vier ankers hecht men zich aan de aarde. En dan maar gaan zitten wachten. Op de jongste dag of zo. Want zo is het met de reformatie toch gegaan. Alles vast. Netjes beschreven, in belijdenisgeschriften, enzovoort, aardse positie. En waar wachten we op tot het licht wordt en weten ze veel. En dus wordt het wachten op de laatste dag of zo. Tot het licht wordt, zullen we zeggen. Tot het dag werd, staat er. Maar het is een karikatuur van christendom natuurlijk, hè. Nou goed. Moeten we het schip dan maar opgeven? Nou, dat ook weer niet. Dat is vers 30. Maar daarover hebben we het de volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen. En via deze oude geschiedenis bepaald mochten worden bij de geschiedenis van uw volk. Maar we danken u, Vader, dat we mogen beseffen dat het niet gaat om uiterlijke vorm en niet om een schip, maar dat het gaat om onze eigen positie in u. En we danken u dat u naar ons omziet en dat wat de omstandigheden ook zijn waar wij ons leven aan u gewijd hebben, bent u die voor ons zorgt, die ons geen kalme reis hebt beloofd, maar wel degelijk een behouden aankomst. We zeggen u dank dat we mogen leven uit wat u ons geeft in genade. Dat onvergankelijke leven dat vast ligt in Christus zelf en op grond waarvan wij ook bestemd zijn om tot zonen te worden aangesteld in de toekomst. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Niet niets doen, maar integendeel actief ons leven gewijd hebbend aan u, opdat u een werk aan ons zou doen en u ons zou bekwamen voor een dienst aan u onder dit nieuwe verbond en om een erfenis van u te ontvangen in uw koninkrijk. Wij danken u daarom voor dat woord dat u ons gegeven hebt, waardoor we ons mogen laten onderwijzen. En wij bevelen ons aan bij het werk van uw geest en bij de kracht van uw genade. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.